welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Kamataru. Sorry, we hebben ons niet helemaal goed voorbereid. Excuses maken kunnen we natuurlijk altijd nog doen, hè, als nodig is. Maar laten we vooropstellen dat we er vanavond met gestrekt been in gaan vliegen. We kunnen op dat gebied in ieder geval niet teleurstellen. Nou ja, zoals jullie gewend zijn, gaan we iedere week even na tafel een half uurtje. Ook deze week doen we dat weer met Redman Wijnsma, Frank Benen en mijzelf, Marcel Koppers. En deze week worden wij mentaal bijgestaan door Jeroen Bolt, een Heerenveen-fan in hart en nieren. Maar wel met een schoonfamilie die voor FC Groningen is. Dus ik denk dat Jeroen misschien wel het slechtste weekend van ons allen had.
Ja, wie weet. Daar lijkt het wel een beetje op. Het was een zware dag vandaag en gisteren. Dus mijn naam is Jeroen Bolt. Ik woon in Siddeburen. Ik kom al sinds 95, denk ik, bij Heerenveen zo'n beetje. Sinds die tijd heb ik een seizoenkaart in ieder geval. En zoals je zegt, ik ben getrouwd. Mijn vrouw heeft een seizoenkaart bij FC Groningen. Dus zo kan het leven soms lopen.
Dan is het wel echt een liefde, Jeroen.
Dat is het zeker, ja. Ja, dus ik woon inmiddels ook langer in de provincie Groningen dan ik ooit in Friesland heb gewoond.
Ja, dat moet zwaar zijn geweest vandaag.
Uiteindelijk viel het mee hoor, want mijn vrouw was aan het werk en ik zat lekker thuis met de kinderen. Dus
gordijnen dicht.
Nee, ik zit wel een beetje in hetzelfde schuitje hier, Jeroen, hoor. Ik ken hier alleen maar mensen die voor Groningen zijn. En ik kreeg de likkebaardende emoticons ook af en aan op mijn telefoon. Maar laten we gewoon ruiterlijk toegeven dat we terecht verloren hebben. En dan is het snel stil, toch?
Ja, ik wou net zeggen, hier was geen enkele twijfel over mogelijk. En we hebben de afgelopen jaren ook wel heel anders in het uitvak gestaan. Dus nu was het een keer voor hun.
Bij gebrek aan Cambuur in de Eredivisie is dit natuurlijk al jaren een beetje de derby van het noorden. Maar het leek erop dat niemand dat aan trainer Jan Olderiekerink had verteld. Het gebrek aan inzet, strijd of überhaupt een strijdplan was in mijn ogen ongekend. Ik weet niet, heb jij dat eerder meegemaakt, Frank, in de Euroborg?
Nou, volgens mij niet alleen aan Jan Olderiekerink niet verteld, maar ook aan de 11 spelers die op het veld stonden niet. Ik bedoel, volgens mij waren er 1250 supporters mee uit Heerenveen. Vol uitvak. Je speelt een derby. Nou, dan moet de meerderheid wel weten dat je een derby speelt. Met deze instelling, dan zal je nooit een wedstrijd winnen. En zeker niet de Groningen. Die hadden wel heel erg door dat ze moesten winnen, dat het een derby was. Dat je daar heel veel krediet mee kan krijgen. En na Emmer zou je toch zeker zeggen dat ze het gras op zouden vreten, maar het waren gewoon lamme schapen.
Ja, was dit het slechtste Heerenveen ooit in Groningen?
Nou, ik heb het nogal veel slechter meegemaakt in Groningen.
Echt waar?
Ja, zeker. Ja.
Ik kan me niet echt meer herinneren. Maar...
Nou, in het Oosterpark hebben we ook wedstrijden gespeeld, jongens, die waren niet om aan te gluren.
Ja, maar nu speelden wij nog 15e divisie of zo. Maar gewoon de afgelopen 20 jaar is het
vorige
geweest,
eeuw,
dan gisteren?
Nou, ik vond het echt tranentrekkend. De hoop die je een beetje had gekregen naar Groene Ster en de Graafschap en AZ is wel compleet weg bij mij. Dat er nog een beetje perspectief in zit. Het lijkt wel of dit elftal die fruit te branden is.
Nee, maar ik denk dat we dat gevoel allemaal wel hebben. Ik bedoel, als je de afgelopen twee wedstrijden bekijkt, er heeft in totaal nog geen 10 seconden hoopvol voetbal ingezeten, toch? Dat is echt toch om te janken zo slecht.
Nee, het is sinds AZ dat je denkt van we gaan de goede kant op. Dat is helemaal weg. De enige hoop die ik dan een beetje heb is van het kan ook zo weer omdraaien. Alleen die signalen zie ik niet. Het is echt, ik heb ook de miscommunicatie en ik vraag me ook af inderdaad met welk idee men de spelers het veld ingestuurd heeft. Gisteren leek het helemaal nergens op.
Ik heb het ook gewoon het idee dat de trainer het niet meer weet als je de opstelling dan weer bekijkt. Voor mij heeft hij nou in drie wedstrijden achter elkaar drie verschillende verdedigingslinies neergezet. Nou stond Konglo in één keer centraal achterin.
Ja, waarom was dat? Die heeft daar ooit eens per ongeluk in een trainingspotje een keer gestaan en dat ging best leuk.
Hij heeft in de jeugd van Manchester City daar een keer gespeeld. Maar goed, nu is het volwassen voetbal.
Maar toen ik bij de FU speelde moest ik ook wel eens een helft keepen. Dat maakt mij geen keeper in de Eredivisie.
Nee, maar goed, de heer Olderiekerink dacht daar wat anders over. En die stelde hem op. En ja, weet je, zo'n jongen die speelt niet goed, maar kan je die jongen dus ook niet kwalijk nemen. Want die speelt gewoon niet op zijn plek waar hij moet spelen. Ja. Nou, en dan vervolgens loopt het voor geen kant. Ik bedoel, wordt iedereen op een andere plek in de rust neergezet. Er wordt niet gewisseld. Je zou het heel makkelijk op kunnen lossen door, wij spreken, Woudenberg of Nes dan in te zetten. Maar goed, dat die jongens überhaupt nog mee willen op de bank. Ja. Waarom zijn ze überhaupt mee als je ze toch niet gaat gebruiken en dan vervolgens weer een middenvelder op rechtsback zet, een rechtsback op linksback en een linker centrale verdediger op rechtscentrale verdediger. Nee. Wat heeft het dan nog voor zin dat je die jongens mee überhaupt meeneemt?
Nee, we hebben meer gehusteld dan gewisseld in de rust.
Ja, dat was toch raar?
Dat was heel bijzonder. Ja.
Er was genoeg aanleiding om te wisselen volgens mij in de rust.
Ja.
Maar goed, ja, je kan er maar drie wisselen.
Er zit trouwens iemand een beetje te hijgen op de achtergrond. Ik weet niet of dat...
Ja, dat is Frank meestal, hè? Dus... Ik word er wel een beetje warm van. Warm ja.
Nou, ik ben lichtelijk opgewonden, jongens, van irritatie nog over die wedstrijd als we erover hebben. Dat mag, hè?
Heb jij dat echt? Ben jij nog pissig? Ben je boos?
Tegen Emmen was ik gelaten. En ik was tegen Groningen toch wel echt wel geïrriteerd, zat ik naar die wedstrijd te kijken.
Ja,
hè? Ja.
Ja, ik snap het
ook,
wel. Maar
ook omdat ik gewoon de inzet vond ik niet fantastisch. Het spel vond ik niet fantastisch. De tweede helft hebben we geen kans gecreëerd. Maar vooral ook het gehussel, hoe Marcel dat zegt, in die opstelling na de rust, aan het begin van de wedstrijd. Ja, ik snap hem niet meer.
Ja, je merkt in het uitvak ook na de 1-0, 2-0 en ook hoe de ploeg zich presenteerde, de gelatenheid in het uitvak. En er was eigenlijk, om mij heen in ieder geval, ook niet eens echt meer sprake van boosheid. Het zat er niet in, dus de moeite nemen om nog vol achter de ploeg te gaan staan, dat gebeurde ook niet meer. En ja, dat is toch wel een trieste constatering eigenlijk.
Ja, maar ja. Ik denk dat die wisselwerking al een hele tijd er niet meer is tussen het publiek en de spelers.
Nee, nou...
Niet alleen in Groningen.
Nee. Dat idee heb ik zelf dit seizoen nog minder, maar ik bezoek ook niet heel veel uitwedstrijden meer, moet ik zeggen. En thuis vind ik het nog wel meevallen, ondanks dat we nog niet gewonnen hebben. Maar tuurlijk, er is wel sprake van wat gelatenheid en wat kun je er nog aan doen, zou ik bijna zeggen.
Ja, you tell me. Ik weet het niet.
Ja.
Wij weten het niet, maar Jan Olderiekeling weet het dus kennelijk ook niet meer.
Nee, die heeft geen flauw idee meer.
En weet je, het doet me heel erg denken aan Dwight Lodewegers. Die toen in zijn laatste seizoen, die stapte toen in oktober er toen uit. Die maakte ook de meeste bijzondere opstellingen op het laatst. En wisselingen in de rust. En ook die wist het toen niet meer.
Ja.
Maar ik heb ook het idee dat Jan Olderiekeling het even niet meer weet. Hij wisselde om niet met 4-5-0 af te gaan. Maar niet om, hij zette de ploeg niet om proberen 2-2 te maken.
Nee, nou, misschien was en dat maar goed
vond,
ook.
En dat vond ik nogal het meest onthutsende.
Ja. Nou ja, ik ben wel blij dat we er niet met 4-5-0 afgegaan zijn in ieder geval. Dat had er inderdaad wel ingezeten anders. Maar je moet je dan afvragen van waarom begin je dan zoals je begonnen bent aan de wedstrijd. Ja. Als je dan in de rust zo moet gaan husselen, dan klopte er in ieder geval vooraf van je analyse niks.
Nee. Maar kunnen we nu volgens dan Woudenberg en Nes definitief afschrijven? Als je zo je team de tweede helft neerzet?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, lijkt mij ook.
Die jongens die zullen toch nooit meer een stap harder doen voor deze trainer?
Nee.
Nee, maar sowieso als jij begint met Congolo in plaats van Naas, dan is die nu al zo ver in de pickorde afgezakt. Die komt niet meer aan de bak.
Ja. Hij vond Naas een betere voetballer, zei hij. En hij verwachtte dat ze met Congolo meer in het duel zouden komen. En dat ze daarom hem zouden opstellen. Maar ja, sowieso als je als verdediger zijn en niet de duels kunt aangaan. Dat je dan liever een middenvelder opstelt. Dan zegt dat denk ik wel voldoende.
Ja.
Ja, dan zetten we Naas dus maar op ergens op middenveld neer. Volgende wedstrijd.
Ja. Nou, misschien kan je ook
ik denk trouwens ook niet dat we te veel moeten... ik bedoel, wat we nu de laatste twee wedstrijden gezien hebben, was natuurlijk niet best. Maar laten we hopen dat Daniel Heu in ieder geval tegen PSV weer terug is. Dan kunnen we in ieder geval dat verdedigingsduo weer herstellen achterin. En dan hopen dat het weer wat beter begint te lopen.
Maar PSV uit, dan ga je toch met dun in de broek al heen?
Ja, dan gaan we niet winnen, lijkt mij.
Nee. Daar hebben we toch heel vaak wel redelijke resultaten nog neergezet. Hè? Of een puntje.
Ja, dat klopt. Ja, we hebben het de laatste paar jaar, dat hebben we niet zo slecht gedaan.
Ik hoop nu gewoon dat we het onder de 5 kunnen houden.
Ja, maar weet je dat het eigenlijk helemaal geen zak uitmaakt? Want dat Ajax en PSV, dat vliegen fluit maar lekker door die competitie heen. En deze wedstrijd, je mag er gewoon 4 wegstrepen in zo'n jaar. Dat is die 2 tegen Ajax en 2 tegen PSV. En de rest moet je maar zien. Ja, dit maakt aankomende zaterdag, wanneer is het? Ik vermoed twee zaterdag. Twee weken, nou, whatever. Ja, de komende wedstrijd tegen PSV, die maakt niet uit. Nou, ga dan gewoon lekker proberen te voetballen. Maar dan krijg je 12-0 aan de kont. Het maakt toch helemaal niks uit. Die verlies je toch.
Ik ben gewoon blij dat we een interland weekend hebben dit aankomend weekend, jongens. Ik wil even een beetje...
Ik ook voor het eerst in mijn leven volgens mij.
Meestal vervloekt ik de interland weekend. En nu denk ik van, ik vind het wel even lekker.
Ja. Maar goed, je merkt nu al hè, dat voor PSV en Ajax begint eigenlijk nu al de race naar het kampioenschap om het doelsaldo te gaan. Dat maakt me toch wel erg nerveus voor de wedstrijd over twee weken. Die gaan gewoon maximaal resultaat proberen te halen tegen ons.
Ja, maar, nou gelukkig maar.
Er staan drie spelers bij ons op scherp. Hè? Die zijn bij volgende gele kaart geschorst. Moeten we die dan gewoon eigenlijk aan de kant houden tegen PSV? Ervan uitgaande dat je daar toch geen punten gaat pakken?
Daarna moeten we tegen Fortuna, denk ik.
Die is voor ons veel belangrijker.
Dat is belangrijker, ja.
Die hadden beter in die tweede helft tegen Groningen nog tegen een kaartje aan kunnen lopen, wat mij betreft.
Fortuna staat een puntje onder ons, dus dat is een belangrijkere wedstrijd voor ons dan tegen PSV. Dus moet je dan jongens die op scherp staan aan de kant houden. Aan de andere kant zou ik het ook weer niet erg vinden als Bulthuis geschorst raakt trouwens, hoor. Maar goed.
Je niet lang meer, geloof ik.
Ja, hij heeft de meeste intercepties, geloof ik, hè, van de hele Eredivisie.
Kijk.
Dus ik zag wat statistieken voorbij komen vandaag. Hij heeft gisteren geen bal ingeleverd, schijnt het. Wat ik mij niet kan voorstellen bijna, maar...
Nee.
Iemand zal het bijhouden.
Fake news.
Ja.
Nee, ik vind Bulthuis ook niet zo slecht hoor. Hij krijgt veel kritiek, maar ik vind het niet het beste.
Daar ben ik mee eens. Ik denk dat je hem zeker niet moet onderschatten. Nee, klopt.
Ik vond het interview wel mooi. Hij beet zo op zijn tong.
Ja, echt hè?
Ja, het,
ja. Maar dat moest van jou. Wel, hè?
Ja, maar hij zag hem inhouden en ik denk, je zag hem zeggen, dan begon hij ergens aan. Dacht, ik kan niet zeggen, dus dan bleef hij weer. De man heeft net vrijdag de dochter van Richard Witscher ten huwelijk gevraagd. Dus hij die heeft denk ik al met al toch nog een goed weekend.
Heeft ze rust gevonden gewoon misschien.
Nou, dat is het misschien ook wel. En er kan misschien soms in een nieuw tatoeage met een nieuwe trouwring ergens geplaatst worden.
Oh, dat is wel leuk.
Dave vermaakt zich wel.
Ja. Over de verdediging gesproken. We hebben het er voor mij nu al een goede 10 minuten over gehad. Maar Willem van Hanegem vond het vandaag nodig om in zijn column te schrijven dat Heerenveen misschien wel de slechtste verdediging van Europa heeft. Ben je het daarmee eens, Redmer?
Tuurlijk niet. Tuurlijk heeft Heerenveen niet de slechtste verdediging van Europa. Maar het is wel om te janken zo slecht natuurlijk, zo langzamerhand. Maar we leggen ook op elke slag zout. Het was gisteren 2-0. Je kan dus een keertje met 2-0 verliezen. Het feit dat wij nu 27 tegengoals hebben.
Ja.
Dat ligt toch vooral aan die paar keer dat het een hele dikke vette megaklapper is geweest. En ja, dan gaat het heel hard met die tegendoelpunten. En dan is het puur op basis van de meeste tegengoals wel heel populistisch om te gaan roepen. De slechtste verdediging van Europa. Ja, dat gevoel heb ik ook. Maar dat is natuurlijk onzin.
Denk ik ook. Er zit genoeg talent in. Ik zag de enige kans die wij creëerden op die van Seneli. Zag ik een prachtige paas van Piri. Natuurlijk zijn er wel zorgen over de verdediging. Ik denk op de lange termijn dat daar nog wel zeer wat te verbeteren is. En ik ken ook niet elke verdediging van Europa.
Zou de gestrekbeen erin vliegen, Jeroen? Ja. Ik verwacht iets meer pit.
Dat is waar. Ja, ik heb op dit moment dezelfde mentaliteit als onze spelers gisteren. Geen duelkracht.
heb je zelf gevoetbald, Jeroen?
Ik heb gevoetbald, ja. Ja, zeker.
En waar stond je?
Ik stond op de vleugel, voorin.
Ja, was je dan meer een Yuki of was je dan meer een Arbus Snelli?
Nee, ik was wel...
Voorspelbaar of nutteloos, Yuki. Dat is een beetje wat je geeft.
Ik verstopte me regelmatig, moet ik zeggen hoor. Ja.
Een Yuki.
Ja, zeker. Nou ja, laten we het daar eens over hebben. Mijn Frankse stokpaardje, Yuki op rechts. Ik heb er gisteren even goed op gelet. Maar daar creëer je dus echt helemaal niets.
Nee.
Frank.
Nee, dat kan niet. Nou ja, je kan zo voetballen, maar op het moment dat je het spel moet maken, ja, dan gebeurt er niks. Toen Groningen 2-0 voor stond, dan hoef je niet meer, die jongens die zakken wat in. Dan heb je toch een speler nodig die een mannetje kan passeren en die een voorzet gaat geven. En ja, Heerenveen is altijd een club geweest met twee buitenspelers. En nou staat er al 3 jaar lang zitten we nou over een middenvelder op de rechtsbuiten. Ja, ik vind dat onbegrijpelijk. En ik vind dat zonde, want we hebben drie vleugelspelers op de bank zitten.
Ja, maar goed, die Van Bergen, wat heeft hij gespeeld? 35 minuten of zo?
Ja.
En daar moesten we toch uiteindelijk ook niet van hebben?
Nee, maar goed, ik geloof dat het ook erg moeilijk aan voetballen is. Een ploeg die totaal al niet in de wedstrijd zit.
Nee, dat ben ik met je. Ik zou ook altijd Van Bergen opstellen, maar gooi hem er even in.
Nou ja, wat is er met Michailovic gebeurd in één keer dat hij niet meer speelt?
Weet ik niet, maar laatst heb ik dat ook in een stukje geschreven. Ik vind dat je gewoon en Michailovic en Van Bergen altijd op moet stellen. Ik bedoel, dat zijn vleugelspelers, die zijn zo grillig als het maar zijn. We hebben het vorige week gehad over Zinelli, die in al zijn voorspelbaarheid altijd over de tweede verdediger heen struikelt en stroffelt. Ga gewoon met die twee andere jonge jongens spelen en zie maar waar het schip staat. Want dat wordt in ieder geval leuker. En laten we dat dan maar weer eens bewerkstelligen met z'n allen. Nee. Laten we dan alsjeblieft maar weer gaan voetballen, gewoon voor de lol.
Is het trouwens te vroeg om over de positie van Olde Riekerink te hebben? Er wordt ook op Twitter werd dat gesuggereerd, of we dat even in ieder geval wilden bespreken. Is dat een thema voor jou, Jeroen? Of?
Nou, daar is het nooit toe voor natuurlijk. Je kunt hem altijd ter discussie stellen. En nu maak ik me echt wel zorgen, ook zeker... Hoe hij, ja, er lijkt gewoon sprake van miscommunicatie met de selectie. Gezien het interview met Bulthuis vorige week. En ook hoe de spelers nu gisteren acteerden op het veld. Ik maak me daar wel zorgen over, ja.
Het komt nu inderdaad 2 weken lang niet sterk over.
Nee. Absoluut niet. En ook zijn presentatie naar de media toe, zijn verhaal, is vind ik niet duidelijk. Wat wil hij nou eigenlijk? Op het veld is het in ieder geval niet duidelijk te zien. Maar in zijn verhaal na afloop vind ik hem ook te weinig duidelijk.
Vond je dat 2 weken geleden ook al?
Na AZ bedoel je?
Ja.
Ik kan me niet herinneren dat ik in ieder geval zijn interviews heb gezien. Ik vond AZ, dat was uiteraard wel een goede wedstrijd. Ook al gaven we daar toch nog steeds ook veel kansen weg. Mm-hmm. En dus die lijn die trok zich tegen Emmen wel door. Het oogt rommelig allemaal.
Ik vond wel, in ieder geval, hij nam Congolo in bescherming tot te zeggen dat het zijn verantwoordelijkheid was. Kijk, dat pleit dan wel weer voor hem.
Nou, daar heeft hij ook gelijk in.
Dat vind ik wel... wel ja, maar dat is ook zo. Ja. Dat vind ik wel zo netjes. Je kan wel zeggen, we kunnen allemaal zeggen dat Congolo niks te maakte. Maar goed, hij stelde het op. Hij nam die gok. En dat is misgegaan. Maar ja, de laatste 2 weken komt hij niet heel erg sterk over.
SC Wonderdokter zou ik.
Ja, maar dat is het toch? Ja. Nou, maar dat zijn we ook. Dat zijn we al jaren.
Ja, maar, niet altijd, maar
laten we ook wel zijn dat Groningen, dat was ook gisteren geen wonderploeg natuurlijk. Hè? Dat was heel matig hoor.
En toch hebben ze denk ik gisteren meer kansen gecreëerd dan ze in de 10 wedstrijden ervoor.
Absoluut waar.
Maar goed, ik heb ook wel eens onderzoek gelezen, jongens, van tussen de linies. En daarin bleek ook zeg maar een trainer tussentijds ontslaan. Dat brengt over het algemeen op de lange termijn niet het gewenste effect. Dat zag je vorig jaar ook bijvoorbeeld met Sparta, met Dick Advocaat en Gertje Verbeek met FC Twente. Het ging er niet per definitie beter van.
Nee, dat is ook zo. Dat is zeker wel onderzocht. Alleen, je moet je afvragen van wat wil Jan-Olde Riekerink bereiken met dit Heerenveen? En waar heb je hem voor aangesteld? Nou, volgens mij om uiteindelijk het publiek te vermaken met aantrekkelijk voetbal. En hij moet jeugdspelers en selectiespelers beter maken. Als hij niet aan die doelstellingen voldoet, ja, dan moet je op een gegeven moment toch afscheid van elkaar gaan nemen.
Nou ja, ik zie dat iets anders. Maar goed, ik vind namelijk dat je iets verder moet kijken. En dat is naar de eindverantwoordelijke van technisch beleid. En dat is Gerry Hamstra. De technische staf moet kennelijk zo dusdanig puzzelen. Omdat ze dus de rechte verdedigers die er in huis zijn. Hoe heet die jongen? Drukuciet of zoiets? En Ners zijn dus totaal ongeschikt kennelijk. Want die zetten ze er niet in. Volgens mij, er moeten middenvelders in de verdediging staan. En middenvelders in de aanval. Er zitten 3 vleugelspelers op de bank. Volgens mij is die hele selectie totaal niet in balans. En daar... Dat laat de technische staf nu overduidelijk zien.
Ja.
Volgens mij is er maar 1 verantwoordelijk op dit moment. Dat er geen spelers zijn waarvoor je in een stadion komt. En we hebben 2 lichtpuntjes. En dat zijn Flap en Lammers.
Dat wou ik zeggen inderdaad.
We hebben 2 lichtpuntjes. Dat zijn die 2 jongens. Ja. Maar jongens, als wij van de 4 buitenspelers 3 op de bank hebben. Dan is er toch wel wat mis.
Ja, het is denk ik wel zo dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dus ook Luc Eijsinga. Gerry Hamstra zeker. En ik neem toch aan dat de hoofdtrainer ook meegenomen wordt in het verhaal over de spelers die aangekocht worden.
Maar ik denk, maar, dat er al heel veel spelers al waren. Hè?
Toen je kunt denk ik ook geen kant op.
Ja, en er zijn ook weinig spelers weggegaan in de zomer natuurlijk. Hè? Dus ze wilden Torsby verkopen, Kobayashi verkopen. En daar gingen ze volgens mij ook al bijna blind van uit. En Nes bijvoorbeeld. Maar ja, als er niks verkocht wordt, dan kan er ook niks in. Maar laten we hopen dat er in de winterstop wat meer gebeurt. Nou, had ik het vooraf met Frank ook al even kort over. Van, ik denk dat Hamstra zich nu wel deze winter in ieder geval moet laten zien dat hij wel echte versterkingen kan halen. Want op dit moment is het een beetje half-half. En denk ik dat een Gert-Jan Verbeek, die nog nooit eerder in zo'n rol gezeten heeft, minimaal vergelijkbare cijfers kan overleggen.
Als Gerry Hamstra?
Ja, als TD.
Als technisch directeur. Ja, zou dat een geschikte zijn, denk je?
Ik noem even een naam. Ja, ik denk niet dat hij met zijn netwerk...
Waarom zou je nu wederom een technisch directeur aanstellen zonder ervaring?
Ja, dat lijkt me ook niet. Want je ziet nu ook bij Groningen dat Ron Jans in die functie het eigenlijk heel moeilijk heeft. Ja. Die weet ook eigenlijk niet volgens mij waar hij mee bezig is.
Is dat dan zo'n moeilijke functie?
Nou ja, je ziet Max Huibert, een oud speler, die doet het nu bij AZ. Dat gaat ook toch niet crescendo?
Nee, maar dat ging toch heel lang juist wel crescendo?
Nou, ja. Voor mij hadden ze hiervoor een andere technisch directeur AZ.
Nee, die Huibert zit er al heel lang, toch?
Huibert zit er al een tijdje.
Ja, die zat ook in de scouting, toch? Ja.
Precies, dus die is begonnen als scout. En volgens mij daarvoor zelfs nog als spelersmakelaar. Die heeft volgens mij een gigantisch netwerk opgebouwd tussen clubs en misschien wel bij amateurverenigingen. Ja. Ik denk dat je op zo'n manier meer moet denken. Dat je iemand met een groot netwerk binnenhaalt. Met de juiste contacten. Want met scouten en dergelijke word je nu al zo afgetroefd. Dat je op dat vlak volgens mij al geen winst meer kan behalen. Wat wij het verleden deden in Scandinavië. Die tijd is voorbij. Je moet nu goede contacten hebben. En mensen die jou een goede speler gunnen.
Ik heb wel eens gedacht aan Jan de Visser en Arnold Oosterveer. Twee jongens die nu spelersmakelaar zijn. Dus netwerk hebben. Ja. En de club kennen.
Ja, grappig dat je zegt. Ik moest net ook aan Jan de Visser denken. Maar ik denk niet dat hij met zijn netwerk dat hij nu al heeft als zaakwaarnemer als TD gaat beginnen. Want daar kan hij natuurlijk een hele andere job.
En tevens durven natuurlijk heel veel jongens zich niet de vingers aan te branden, hè?
Nee, dat bedoel ik.
Dat zie je bij Van Hoordonk ook. Die is ook door NAC benaderd, maar die durft voorlopig ook zijn vingers niet aan te branden.
Nee, dus toch een lastige job.
Het blijkt echt een factor zijn.
Ik bedoelde daarbij trouwens met VB, ik noemde even een voorbeeld. Hè. Het is niet dat ik hem nou zo nodig terug wil zien in zo'n rol, maar...
Wanneer je overal op alle fora en weet ik veel de reacties leest, dan is de roep om nostalgie toch wel weer heel groot aan het worden. Hè?
Ja, maar dat is het ook juist, denk ik. Ja. Ik denk dat mensen terugverlangen naar de tijden van Verbeek.
Ja, precies. Maar ik ook.
We moeten niet vergeten dat Verbeek wel trainer was met een elftal met Paul Bosveld, Pranjic, Huntelaar, Samaras, Hansson.
Bradley. Ja.
Dat is wel wat anders dan dat je Dave Bulthuis, Joepie Kobayashi in je elftal had. Ik durf te wedden. Geen een van deze spelers had waarschijnlijk een basisplaats gehad in de tijden van Gert-Jan Verbeek.
Klopt.
Nee, maar goed, dat heeft natuurlijk ook wel een beetje met de algehele daling in de Eredivisie te maken van de kwaliteit. Je ziet het gewoon elk jaar wel een stukje achteruit hobbelen wat dat betreft. En daar doen wij aan mee. Het geld wordt minder, dus je kunt minder goede spelers halen. En het is toch zaak om met je steeds kleinere budget toch een beetje te overpresteren. En dat doen wij op dit moment niet in ieder geval. Ik denk dat je dat in ieder geval de technische staf en aanrekenen.
Dat doen Heracles en VVV op dit moment wel. Ja.
Precies. Ja.
Maar dat
is maar 4 punten verschil.
Precies. Ik zou zeggen, je kijkt alleen even naar de plek waar ze staan op de ranglijst. Maar alles wat er onder Ajax en PSV gebeurt is allemaal één pot nat. Dat maakt helemaal niks uit.
Het is natuurlijk even een stukje scorebordjournalistiek voor mij. Maar Heracles begon bijvoorbeeld fantastisch. Hè? Maar die heeft bijvoorbeeld nu de laatste 5 wedstrijden 4 punten gepakt.
Ja.
En blijven gewoon vierde staan. Ze pakken geen punt meer, maar ze blijven vierde staan.
Nee,
nou, dat zegt heel veel over volgens mij de hele competitie op dit moment.
Ja, maar dat is het ook.
En dat is voor mij in ieder geval ook gewoon het meest frustrerende. Je ziet gewoon iedereen zie je gewoon moeite hebben om aan te sluiten. En dan denk je, heb je voorin een Sam Lammers heb je lopen. En Michel Flap daarachter. En Seneli op de flank en ook op middenveld. En Rienstra, Torsby, dat zijn toch gewoon gewoon Eredivisie subtopwaardige spelers. En dat je het er niet voor elkaar krijgt om dan even een paar puntjes meer te halen. Of even wat, gewoon wat leuker te voetballen. Dat snap ik bijna niet.
Nou ja, het gekke is, je staat gewoon op de 4 punten van de nummer 5. Maar je staat ook op 4 punten van de nummer 17.
Nou, we staan 1 puntje voor op Fortuna en Emmen.
Ja, de nummer 5 die staat met 10 punten boven de nummer laatst. Dat stelt echt helemaal niks voor. De subtop is zo groot. Het zijn ook gewoon degradatiekandidaten tegelijkertijd.
Daarom, het is helemaal geen subtop meer. Het is gewoon sub.
Als die verschillen zo klein zijn, dan zou je met onze selectie toch daar net bovenuit moeten kunnen steken.
Ja, maar dat roepen ze in 15 andere steden ook.
Ja, weet je,
zo moeilijk is het allemaal helemaal niet. Ik denk dat je gewoon die hele ranglijst niet moet vergeten en dat je aan het eind van de rit moet kijken. Nou, misschien hebben we play-offs, zolang we er maar niet uitvliegen, is het allemaal oké. En gewoon lekker gaan voetballen. Kom op, man. Het interesseert me helemaal geen bal of ze nog 14e of 6e worden. Maar laat het nou gewoon leuk zijn weer. Dat wil ik. Die hele ranglijst, dat kan me echt gestolen worden.
Ja, maar als je 14e wordt, is de kans dat het leuk voetbal is niet zo groot, denk ik.
Nee, klopt. Maar puur dat hypothetische geneuzel van we verliezen elke wedstrijd met 4-3, dan ben ik erg wel blijer, hoor.
Ja, die angst moet eruit.
Ja, ga gewoon lekker voetballen. Ja.
Maar jongens, na 34 wedstrijden verwacht ik dat ongeveer alle ploegen wel weer een beetje op de plaatsen staan waar ze begroting technisch op thuis hebben, hoor.
Precies, dat is meestal zo.
Vitesse, Utrecht en AZ, die zie je al langzaamaan wel weer wat naar boven kruipen. Nou, Heerenveen staat er nog steeds bij. Goed, ook die ploegen kunnen alle kanten op gaan. Maar na 34 wedstrijden sta je meestal wel op de plek hoe je begroting er ook uitziet.
Over onbevangen voetbal gesproken. Hè? Over 2 weken gaan we op zoek bij de koploper. Is dat een mooi momentje om met het nieuwe principe te beginnen, Redmer?
Ja, natuurlijk. Daar is altijd een goed moment voor. Maar wat ik in het begin al zei, je moet die wedstrijd moet je gewoon vergeten. Die ga je verliezen. Die ga je zelfs waarschijnlijk ruim verliezen, zoals elke ploeg doet. Dat is niet eens een schande. En dan maak het maar leuk. Maak het maar bont. Maak het maar gezellig. Maak het flitsend. Probeer er wat van te maken. Zorg dat je die ene goal maakt waar het hele weekend over nagesproken wordt. Maakt allemaal niet uit. Je hebt niks te verliezen daar. Ga er dan ook met die instelling het veld op. En ga er wat proberen van te maken. En als je er met 1-7 afgaat of whatever. Het zij zo. Dat zijn we die maandag allemaal alweer vergeten.
De kritiek is natuurlijk wel dat Emmen en Willem II bij Ajax op bezoek naïef gingen voetballen. En ik denk niet dat we daar naïef naar PSV toe moeten gaan.
Ja, maar dat wordt naïef genoemd door mensen die denken dat ze misschien een resultaatje kunnen halen. Dat kan natuurlijk gewoon niet.
Heerenveen is ook een Heerenveen om het daar PSV heel moeilijk te maken en het record van Verbommel te verbreken door middel van een gelijkspel. Hè?
Ja.
Dat kan ook maar zomaar Heerenveen zijn.
De andere kant van de wonderdokter.
Ja.
Ja, kan.
Uit het niets. We zijn er wel vaker heen gegaan dat we niks verwachten. En toen, dat is een hele, hele grote stille wens aan mij. Ik zou het geen totoformuliertje in durven te vullen daarop. Maar,
gaan we een toto invullen, Marcel?
Zeker weten.
Tof.
Jeroen, wat denk jij ervan?
Nou, nee. Dit wordt 5-0.
5-0, oké. Okay. Ja. Redmer?
8-2 natuurlijk.
8-2.
Ja.
Frank?
1-0.
En ik noteer een 5-1 voor mezelf.
Nou, we zijn wel goed positief.
Lekker. Ja, is dit een gestrekte been wat we beloofd hebben? Of moeten we ons excuus maar aanbieden voor het teleurstellende spel van vanavond?
Ja, nou, ik wil altijd mijn excuses wel aanbieden. Maar soms schieten woorden ook tekort, hè?
Trouwens, we krijgen bezoek van Luc IJzinga op 26 november. Dus dat is over 2 weken. Dus na de wedstrijd dus tegen PSV. En we kunnen de messen alvast slijpen. Daar hebben we er 2 weken voor. En ik ben benieuwd.
Nou, laten we hopen op een geniepige 1-1 in Eindhoven.
Alsjeblieft.
Dankjewel, heren.
Zeer graag gedaan.
Ik denk dat het was voor vandaag. Ik wens jullie al een hele fijne interlanddag. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Nou, laat de Vries er dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor! Kamataru! Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje.